En dan op een gegeven moment, als het een orkaan wordt, dan spreken we over windsnelheden van gemiddeld 120 km per uur en meer. Ik denk eerlijk gezegd dat het wel weer een vrij actief seizoen gaat worden.
In deze podcast gaat het over orkanen en tropische stormen. Die krijgen sinds 1953 mannennamen. Maar onder druk van de emancipatie is enkele decennia later besloten om af te wisselen met mannen- en vrouwennamen.
Daarvan zijn er nu inmiddels al 93 die retired zijn, dus die met pensioen zijn.
Daarvoor komen dan weer nieuwe namen ter beschikking. En daarover praat ik met Jan Visser. En Jan, hoe belangrijk is het dat er namen gegeven worden aan de orkanen?
Nou Peter, dat is vanwege de herkenbaarheid. Want zoals je weet zijn orkanen uit de kluiten gewassen tropische depressies. Hè, die qua windsnelheid en water, dus qua regen, nogal wat gevolgen kunnen hebben. En als dan de namen worden genoemd, dan kunnen de mensen daar veel beter rekening mee houden. En als dat wordt omgeroepen in de weerberichten, et cetera, en in het nieuws van orkaan Laura komt eraan. Nou, dan weten de meeste mensen wel van Laura, dan moeten we zus en zo. Dus kijk, als je zegt, er komt een depressie aan, dan denken de mensen, nou ja, oké, een depressie, weet je wel, we gaan weer verder.
Wie bedenkt de namen?
De namen worden samengesteld door de Wereldmeteorologische Organisatie, het National Hurricane Committee van die organisatie. En dat gebeurt voor iedere regio afzonderlijk. Hè. Er is een Atlantic Hurricane Committee en een comité voor bijvoorbeeld het gebied van de Stille Oceaan bij Japan. En wij hebben dus te maken met de National Hurricane Committee. En ieder jaar komen die mensen bijeen om te spreken over het voorgaande jaar. En dan te kijken of er in het afgelopen jaar of er namen zijn die eruit moeten. Je wil dus niet, zoals vorig jaar hebben we dus orkaan Laura gehad, die enorme toestanden heeft veroorzaakt in het Caribische gebied. Veel natuurgeweld, Dominicaanse Republiek, Haiti en de Verenigde Staten. Alleen al in de Verenigde Staten vielen maar liefst 42 doden in en om de staat Louisiana, die vorig jaar zwaar werd getroffen. Nou, Laura keert dus niet meer terug, want iedere 6 jaar wordt dezelfde namenlijst gebruikt. Dus deze lijst van 2020 keert weer terug in 2026. Maar dan gaat Laura, die naam, die gaat eruit. En daarvoor komt dan een nieuwe naam.
Ja, ze willen dus de associaties met de naam niet herhalen.
Klopt, ja. Ja, en sinds 1953, toen men besloten heeft om die afwisselend mannen- en vrouwennamen of mannennamen te gaan gebruiken. Dat is later, eind jaren 70, is dat afwisselend onder invloed, onder druk van de emancipatie terecht natuurlijk. Mannen- en vrouwennamen zijn dat geworden. Maar daarvan zijn er nu inmiddels al 93 die retired zijn. Dus die met pensioen zijn. En dat is bijvoorbeeld denk bijvoorbeeld aan in 2005. Toen hadden we Katrina. Hè, denk aan New Orleans. Enorm veel schade. Wilma. En dat was dus in vorig jaar hadden we dus Laura. Maar daar waren ook de namen Iota en Eta bij. Daar komen we zo nog even over te spreken. Want dat zijn de namen van het Griekse alfabet. Nou, die twee hebben verschrikkelijk veel ellende veroorzaakt in Midden-Amerika. En die namen zijn er dus ook uit.
Dus die komen gewoon definitief niet meer terug?
Nee, die komen niet meer terug. En dat geldt dus ook bijvoorbeeld wat ik al zei voor Katrina. Die keert niet meer terug. En we hebben bijvoorbeeld in 2017, dat herinner je waarschijnlijk nog wel, hebben we die orkanen gehad die verwoestingen hebben aangericht op onder meer de Antillen. Sint Maarten, Irma, Maria, nou die naam komt niet terug. Harvey, die verschrikkelijk veel ellende heeft veroorzaakt in en rond Houston in Texas. Met gigantische hoeveelheden regen. Meer nog dan er de afgelopen week in Australië viel. Nou, die komt dus ook niet meer terug.
Hoe ontstaat nou een orkaan, Jan?
Nou, een orkaan, dat is een depressie in de tropen. Kijk, wij hebben hier op de gematigde breedte verschillende lage drukgebieden, depressies. Maar het is in de tropen niet. In de tropen is alleen maar tropische lucht aanwezig. En als je bijvoorbeeld een cluster van onweersbuien, want veel orkanen die vinden een oorsprong, en dan ga ik even van de Atlantische orkanen uit, in de overgangszone boven Afrika. Dat is een soort zone waar de passaatwinden, dat noemen ze met een heel duur woord, de interconvergentiezone, daar ontmoeten de passaatwinden elkaar. En dan ergens, ja het klinkt heel raar, maar dan ergens in de buurt van Ethiopië, boven Ethiopië, kan een cluster onweersbuien ontstaan. Die trekt dan naar het westen, met de wind mee, met de stroming mee. En die kan dan boven de oceaan, de Atlantische Oceaan, als het water voldoende warm is, een temperatuur heeft van tenminste 27,5 graden, dan kan die bijvoorbeeld in de buurt van de Kaapverdische eilanden, kan die gestructureerd worden. Dat wil dus zeggen dat er een soort draaikolk ontstaat. En die trekt dan naar het westen. En als het water op grote gebieden heel warm blijft en er niet al te veel gekke winden op grote hoogte heersen, die het systeem uit elkaar scheuren als het ware, dan kan zo'n systeem uitgroeien tot een tropische storm. Dat is vanaf windkracht 8. En dan op een gegeven moment, als het een orkaan wordt, dan spreken we over windsnelheden van gemiddeld 120 km per uur en meer. En dan is het een hurricane, een orkaan.
Hoe groot is de kans dat wij te maken krijgen met een orkaan in Nederland?
Die kans is vrij klein. Het is echter wel zo dat van tijd tot tijd, in bijvoorbeeld heel actieve seizoenen, zoals vorig jaar en in 2005, dat er toch enkele zo ver komen dat ze in de buurt van de Azoren en bij Madeira min of meer kunnen ontstaan. En dan kunnen ze zelfs tot bijvoorbeeld Portugal, Spanje en de Britse eilanden reiken. Maar het worden nooit van die enorme orkanen zoals die actief zijn boven de Caribische Zee en het zuidelijk deel van de Atlantische Oceaan. En dat heeft simpelweg te maken met het ontbreken van het warme zeewater en natuurlijk ook de hele atmosferische samenstelling. Er is te veel wind en alles op grote hoogte, waardoor dit soort systemen als het ware een beetje uit elkaar worden getrokken door die sterke winden. En dan, maar het kan wel zo zijn dat zo'n ex-orkaan, zo'n voormalige orkaan, natuurlijk als een soort wedergeboorte ondergaat en dan als een actieve depressie het Noordzeegebied en West-Europa bestookt. Dat gebeurt natuurlijk wel.
Klimatologisch gezien is er heel veel aan de hand. De meningen zijn natuurlijk wel verdeeld. Maar betekent dat we toch meer kans maken op orkanen wereldwijd?
Ja, dat kun je wel stellen. Bijvoorbeeld als ik kijk naar het gemiddelde. Het orkanenseizoen, Peter, het Atlantische orkanenseizoen, want daar richten we ons nu even op, dat begint 1 juni. En dat eindigt op 30 november. Dat wil dus niet zeggen dat er buiten dat seizoen geen orkanen tot ontwikkeling kunnen komen. Maar gedurende deze periode is het aantal orkanen of tropische stormen dus het grootst. Gemiddeld komen er per jaar op de Atlantische Oceaan 11 tot ontwikkeling. Tropische stormen dus, tropische stormorkanen. We noemen dan officieel tropical cyclones. Daar vallen de tropische stormen en orkanen onder. En van die 11 groeien er gemiddeld 6 uit tot een orkaan. Dus met een windkracht van 120 km per uur. En 3 ervan kunnen de categorie 3 bereiken. Want er is ook een orkanenschaal, 1 tot en met 5, de Saffir-Simpson scale. En de zwaarste klasse is 5. De geringste klasse, net als bij de Beaufort-schaal, is 1. En bij een major hurricane, daar komen er 2 van tot ontwikkeling. Nou, als je nou vorig jaar kijkt, 2020, toen hadden we maar liefst 30 tropische stormen en orkanen. Van die 30 werden 13 orkaan en 6 werden er een major hurricane, dus categorie 3 of meer. Nou, dat geeft al aan, 2005 was dat ook al zo geweest, maar vorig jaar was dus het record. En dat wordt eigenlijk, je ziet het niet ieder jaar natuurlijk, sommige jaren zijn er veel minder. Maar de trend neemt toe en ze worden ook steeds zwaarder. Ze brengen meer regen, veel meer overlast. En overlast is nog even diplomatiek gezegd. Ze brengen gewoon veel meer dood en verderf, zaaien ze. En het aantal neemt dus ook gemiddeld toe. Al fluctueert dat wel, hè. Maar we hadden er vorig jaar 30. Nou, zoals je weet wordt voor de orkanenlijst wordt gebruik gemaakt van het alfabet. Van A tot en met Z. Alleen de letters Q, U, X en I worden niet gebruikt, omdat daar te weinig namen voor zijn. En als dan dat alfabet compleet is, dus als de Z is gebruikt, dan stappen we over op de alternatieve Griekse lijst. Het Griekse alfabet dus.
Ja, je zou nog even terugkomen op Iota.
Ja, Iota is dus een Griekse naam. Net als Zeta en Eta en Theta en noem maar op en zo. Nou, vorig jaar hebben we dus die Griekse lijst, moest dus worden aangesproken. Maar wat heeft de meteorologische organisatie, de WMO, dit jaar besloten in maart, een paar weken geleden, dat ze die Griekse namenlijst niet meer gaan gebruiken. En waarom niet? Nou, het ging in de media vaak meer over de Griekse letter dan over de storm. En in een aantal regio's werken de letters niet goed, omdat ze te verwarrend zijn met de eigen taal. Men kwam er dus niet helemaal goed uit. En de uitspraak van sommige letters lijkt te veel op elkaar. En volgen elkaar op. Hè. Zeta, eta, theta. Nou, dat lijkt zoveel op elkaar, dat zaait verwarring. Dus die namenlijst is geschrapt. En nu is er, stel bijvoorbeeld dat er dit jaar ook weer een heel druk jaar wordt. Dan is er een alternatieve lijst ter beschikking. Die begint dus, zeg maar, we hebben dus van A tot en met Z. En als we dan klaar zijn, dan begint, als we die letters hebben gebruikt, dan begint een nieuwe namenlijst. En die begint dan met Adria, et cetera, et cetera.
Toch even terug naar de orkanen. Is een orkaan te voorkomen, Jan? Behalve dan dat we meer moeten letten op hetgeen wat we uitstoten aan CO2 en ons aanpassen mogelijk. Heeft dat invloed daarop?
Nou, te voorkomen is het niet, want een orkaan is het product van het weer, het product van de tropen. Die zullen er altijd voorkomen, krachtig, zwak en zo. Maar het is natuurlijk wel zo, als het zeewater steeds warmer wordt, wat je natuurlijk steeds meer ziet vanwege de verwarming van de aarde en wat ook heel veel dus een verhoging van de zeewatertemperatuur tot gevolg heeft, dan kunnen ze wel krachtiger worden. Het is alleen niet erg zeker of het aantal groeit, of er steeds meer komen. Maar het is wel zo, dat hebben we de laatste jaren toch wel duidelijk kunnen zien, dat als er zware orkanen zijn, dat ze toch gemakkelijk, en dat geldt wereldwijd, hè, niet alleen op het Atlantische Oceaan, maar ook op de Stille Oceaan, de Indische Oceaan, dat ze makkelijker uitgroeien tot de zwaarste categorie 5 van de orkanenschaal.
Staan alle weermannen met elkaar in contact als het gaat over dit soort exceptionele gevallen, orkanen?
Nou, we hebben in, voor wat betreft de Atlantisch-Caribische regio, hebben we het National Hurricane Center in de buurt van Miami. Die doen alle waarschuwingen. Die geven al die forecasts uit en van zo krachtig kan die worden en zo. En dat moet internationaal, en dat wordt ook trouwens internationaal, gevolgd. In Tokio zit bijvoorbeeld een ander centrum dat voor de Filipijnen en voor Japan en China van belang is. Nou, dan hebben we India, waar ook een heel belangrijk centrum zit, een hurricane center. Alleen daar noemen ze het dan geen hurricanes, maar cyclonen, cyclones. En die is weer van belang voor de Arabische Zee en et cetera.
Is met computertechniek te voorspellen dat er een orkaan aan zit te komen?
Ja, dat is goed. Dat is soms wel een dag of 10 van tevoren al aan te geven.
En dan weten ze alleen, gewoon, er gaat er een komen.
Ja, er gaat er een komen. Alleen het is altijd de vraag van of een bepaalde cluster van onweersbuien net genoeg energie kan pakken om die rotatie, hè, dat vlak bij de evenaar kan het sowieso niet. Je moet op 15 graden noordenbreedte zitten of zuidenbreedte. Wil er genoeg rotatie, dat heeft ook te maken met de draaiing van de aarde. Hè. Dat is die spiraalvormige beweging, die moet kunnen ontstaan. Dat is van belang. De hoogtewinden zijn van belang. Is er wel of geen El Niño, hè, dat fenomeen op de Stille Oceaan langs de evenaar en zo. En want een El Niño heeft een ongunstig effect op de orkanen op onze breedte. Nu hebben we dit jaar een La Niña-situatie. Dat zou weer meer orkanen kunnen betekenen. Maar ook dat is niet zeker. Er zijn een heleboel factoren die van belang zijn. Maar er wordt altijd in het voorjaar, in april, wordt er altijd een voorspelling gedaan. Beter gezegd een verwachting, want een voorspelling dat klinkt een beetje waarzeggerij. Maar echt een verwachting. Dat wordt gedaan door de Hurricane Center, maar ook door andere belangrijke instituten in de Verenigde Staten. En dan zeggen ze, nou, we gaan uit van zoveel tropische cyclonen, waarvan er zoveel tot een orkaan kunnen uitgroeien.
Had je al gezegd hoeveel er in 2021 ongeveer gaan komen?
Ik denk eerlijk gezegd dat het wel weer een vrij actief seizoen gaat worden.
Ja. We weten meer over orkanen en tropische stormen, Jan. Dankjewel voor deze complexe uitleg. En we hopen dat we er eigenlijk zo weinig mogelijk mee te maken hebben. Dat is de grootste wens die iedereen uitspreekt natuurlijk.
Ja, en aan de andere kant, ze brengen ook, ze zaaien veel dood en verderf, maar in sommige gebieden waar geruime tijd droogte heerst, zijn ze zeer welkom vanwege de regen. Het mes snijdt altijd aan twee kanten.
Hartelijk dank voor deze podcast, Jan.
Oké.
En tot de volgende maar weer.
Spreken we af.
Tot zover deze podcast. Voor meer uitgebreid weer, dagelijks op de website van Jan via janvissersweer.nl.